Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
Nog 5 wedstrijden, nog 5 finales, nog 5 keer 90 minuten en dan is de Eredivisie afgerond, tenminste de reguliere competitie. Voor sommige teams is het freewheelen al een beetje begonnen naar de eindstreep, voor anderen is de spanning groot en de onzekerheid over de toekomst misschien nog wel groter.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 12 april, vandaag met Johan Inan. Johan, jij bent onze Ajax-watcher en dan moet ik toch even van het hart, hè. Ik ben dan benieuwd. Zijn er nou momenten deze dagen dat jij niet met de telefoon aan jouw linker dan wel rechteroor gekluisterd zit?
Zeker wel.
Oh toch?
Als ik bij de kapper zit, als ik potje ben padellen, dan hoef ik er even niet aan te denken en mee bezig te zijn. Maar ja, om het voorbeeld van de kapper te geven, dan rij je een kwartier richting de kapper. Dan zit je daar een half uur in die stoel, rij je een kwartier terug en vervolgens ja, dan pak je de telefoon erbij. En dan heb je alweer 3-4 berichten die over die hele bestuurssoop gaan. En ja, het houdt me wel van de straat, laat ik het zo zeggen.
Ja, dus je bent lekker bezig, toch? Dat is wel fijn, toch? Het had ook als een nachtkaars uit kunnen gaan zo'n seizoen.
Ja, ja, alleen als je al 2 seizoenen meemaakt waarin het bar en boos is, niet alleen op het veld, maar ook in de bestuurskamer, dan ben je er op een gegeven moment echt wel klaar mee. En ik heb volgens mij vaker gezegd, ik heb 2 jaar onder Ten Hag meegemaakt. Er waren sportieve hoogtijdagen waarin ze 2 keer kampioen worden, een keer knock-out fase Champions League. En toch had ik ook wel zoiets van, ik ben wel heel benieuwd na Ajax, op het moment dat het sportief wat minder gaat en er een sportieve crisis ontstaat, hoe dan de hazen gaan lopen. Ja goed, dat zie je nu. En dat betekent dat er elke dag iets kan gebeuren. En dan komt je gemoedstoestand ook niet ten goede, moet ik zeggen.
Je wilt ook niks missen eigenlijk als journalist, dus er gebeurt van alles natuurlijk. Goed.
Ja, je wil niks missen. Dat zit gewoon in je. Zo ben je er continu mee bezig. En dat is ook het vervelende van een bestuurschaos of een bestuurscrisis bij Ajax. Het houdt niet op. Het is nu ook niet zo dat... Goed, we hebben op 21 mei die aandeelhoudersvergadering, waarin de RVC het ontslag van Alex Kroes erdoor wil drukken. Dan zou je zeggen van tot 21 mei zal het wel rustig blijven. Maar goed, dat is nog 6 weken. En in die 6 weken kan ook nog van alles gebeuren.
Nou ja,
van Praag weten we inmiddels wel. Die is niet van plan om te wijken. Maar hetzelfde geldt voor Alex Kroes. Wat is die op de achtergrond aan het bekokstoven? Gaat die voor de aandeelhoudersvergadering zijn dag des oordeels nog bepaalde stappen ondernemen? Wat doen de RVC-leden, even los van Praag, die al meerdere malen heeft aangegeven niet te willen wijken? Ja, en dat bedoel ik met, het komt je gemoed niet ten goede, want er is gewoon explosiegevaar en elk moment kan er ergens een bommetje ontploffen.
Ja, want hadden we gisteren Sjoerd al over het artikel in de krant ook van ons, dat hij zei, dat Van Praag zei, ik wil best wel officieus de leden gaan informeren waarom wij als RWC hebben besloten om Alex Kroes op non-actief te stellen. Ajax Live heeft hij ook weer gezegd, precies hetzelfde. Hij kan niet meer terugkeren.
Van Praag doet sinds het befaamde persbericht, vorige week dinsdag, doet hij niet anders. Hij is continu met supporters, kringen, delegaties, verschillende afdelingen van Ajax, organen ook, is die continu in de weer heel veel aan het praten, ook om zoveel mogelijk medestanders te krijgen en iedereen ervan te overtuigen dat de enige juiste oplossing is om Alex Kroes te ontslaan tijdens die algemene ledenvergadering. Zoals dat gesprek met die leden. Ja, dat is heel dubbel, want die leden die hebben aangegeven dat ze vinden dat hij zijn excuses moet maken naar Kroes, omdat ze er een soort karaktermoord in zagen. Dus trouwens, dus niet om mezelf op de borst te kloppen, maar ik gaf dat al aan, hè, in de eerste podcast ik Van Praag ontzettend vernietigend vond en dat ik mij afvroeg van, ja, moet je dan zo tekeer gaan? Oké, de CEO heeft een fout gemaakt. Je kan zeggen dat het dom en naïef is, dat hij dom en naïef is geweest. Maar daar kan de kous ook mee af zijn. Maar Van Praag bleef maar doorgaan. Wat er voor die leden ook nog eens bij kon kijken, net als bij de bestuursraad, is dat zij de resultaten van dat lang verwachte rapport over Mislead dat hebben gezien. En dat zij die resultaten veel te mals vinden. Dus ja, weet je, dat verwijt ze hem ook heel erg. Dus ja, de kritiek die is er niet minder op geworden. Sterker nog, zij vinden dat hij de debet aan is, dat er zo'n mals rapport uit is gekomen en dat daarin bepaalde belangrijke bronnen niet zijn geraadpleegd. Dus ze hebben zoiets van, dat kunnen wij niet serieus nemen. En dat is ook nog iets wat in die aandeelhoudersvergadering op 21 mei ook weer waarschijnlijk voor vuurwerk gaat zorgen.
Ja, en dan moeten ze ondertussen ook nog op zoek naar technische staf voor komend jaar. Die trainer, ja. Graham Potter, gaat er nu een streep door die naam heen of niet?
Nee, daar is nog geen streep door. Zeker niet vanuit Ajax. Ja, wat ik ervan heb begrepen. Ik zag de voorbije week verschillende media melden dat hij heeft bedankt voor die vacature. Dat heeft hij officieel niet gedaan bij Ajax. Want Ajax ziet hem nog steeds als optie. Sterker nog, van wat ik hoor, prijkt hij bovenaan het lijstje van Ajax nog steeds. Wat wel zo is, is dat de schorsing van Kroes, dat die het er niet gemakkelijker op gemaakt heeft. Je moet het zo zien dat Kroes, dat hebben we ook vaker beschreven, die heeft zijn sabbatical tussen aanhalingstekens ook gebruikt om zijn toch al grote netwerk verder uit te breiden. Dus die is meerdere malen in Engeland geweest. Is daar bij verschillende topclubs langs gegaan, maar heeft ook de banden aangehaald met bepaalde managements en heeft ook geprobeerd meerdere trainers te leren kennen. Eén daarvan was Graham Potter. Dat klikte en toen is Kroes in de, zeg ik uit mijn hoofd, de interlandperiode, de voorbij interlandperiode, hebben ze weer met elkaar om tafel gezeten. Daar zaten ook Kelvin de Lang en Marijn Beuken bij. Nou goed, ook dat was een goed gesprek. Maar vervolgens dan ziet Graham Potter, degene met wie hij juist een klik had en met wie hij zoiets had van ja, weet je, dat begon te jeuken om vooral met Alex Kroes te gaan bouwen aan een nieuwe Ajax. Ja, die ziet hij geschorst worden. Maar het is niet zo dat hij de optie Ajax nu heeft afgeschoten. Het is een interessante trainer, ook voor Premier League clubs. Hij wordt nu ook gelinkt aan United als eventuele opvolger van Ten Hag, waarbij ik me afvraag of het al zover is dat United afscheid gaat nemen van Ten Hag. Maar goed, hij kan ook in de Premier League aan de slag. En heeft Ajax als interessante optie gezien. En ik denk dat hij de boot nu voorlopig even afhoudt. Om ook te zien hoe het bij Ajax verder gaat. En goed, wat ik niet weet, dat is natuurlijk de grote vraag. Is Graham Potter bereid in te stappen bij Ajax op het moment dat Kroes niet terugkeert als algemeen directeur? Dat durf ik nog niet te zeggen. Maar wat ik wel weet is dat Ajax ook zonder Kroes snel weer met hem in gesprek hoopt te komen.
Ja, en Potter was ook een van de kandidaten voor Zweden. Hè? Bondscoach geworden, heeft het eigenlijk niet gedaan. Was succesvol daar als coach ook natuurlijk in het verleden.
Ja, dat klopt. Ziet er ook wel uit als een Zweed, vind ik.
Ja, hij heeft een huis daar gekocht. Hij heeft grond gekocht ook geloof ik in Zweden. Maar uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om niet daarop in te gaan. En Thomasson is het daar geworden.
Oké. Hij had ook Jonas kunnen heten.
Had zeker ook Jonas kunnen heten. Jonas Potter of Harry. Maar het is Graham geworden. Ja. Het is vrijdag, hè? Dat mag wel.
Maar ik vind hem er wel als een Jonas of ja, Sven uitzien.
Vind ik ook wel, ja. Dat is waar. Hey, maar ondertussen moet ook nog gewoon gevoetbald worden. En dan vraag ik me toch een beetje af. Die staf weet eigenlijk daarvan, weet het merendeel. We zijn volgend jaar niet meer betrokken bij deze club. Die spelers hebben al lang gehoord dat ze eigenlijk verkocht gaan worden in de winter, in de zomer. Want dat is een beetje de bedoeling. Grote opruiming. Je hebt net 6-0 verloren van Feyenoord. Hoe hou je dan die motivatie erin?
Ja, dat is heel lastig.
Ja, en dan moet je tegen Twente.
Dat is heel lastig, ja. En even een paar dingen opsommen. Je had het over de spelers. Kijk, voor de spelers vind ik het een ander verhaal dan voor de trainers, de technische staf. Want als speler, laten we als voorbeeld nemen Borna Sosa. Nou goed, ik ga ervan uit dat hij volgend jaar geen speler van Ajax meer is. Stel dat hij nog de illusie heeft dat hij speler van Ajax kan blijven, dan moet hij zijn stinkende best doen, toch?
Ja.
Want dan moet hij de clubleiding er in de komende weken met een assist of 5-6 ervan zien te overtuigen dat ze met hem door willen. Hij moet ook zijn stinkende best doen om nog met Ajax dan Europa in te kunnen.
Ja.
En als hij niet verder gaat bij Ajax, dan heeft hij er ook baat bij om goed te presteren, om zich nog in de kijker te spelen van de nodige clubs. Dat is één ding. Maar voor de staf is het heel iets anders. Als we dat rijtje even langs gaan, of het schip was al helder.
Ja.
Inmiddels is duidelijk dat Michael Valkanis geen assistent meer zal zijn volgend seizoen. Zijn contract loopt af, dat wordt niet verlengd. Volgens mij had Van Schip ook een Griekse analist een video-analist meegenomen. Die gaat ook weg. Maar belangrijker nog zijn dan Hedwiges Maduro.
Ja.
Die bij Ajax de job van trainer van de belofteploeg, dus van Jong Ajax, aangeboden heeft gekregen. Die optie heeft hij in beraad. Net als dat hij trainer van Almere City kan worden. Dus dat is afwachten wat hij gaat doen. Saïd Bakati, daar is de clubleiding redelijk tevreden over. Het is alleen nog niet duidelijk of hij dan assistent van het eerste of een andere functie gaat bekleden. Richard Witsche, die gaat een andere functie binnen de club krijgen. Misschien in de jeugdtak of iets. of hij gaat naar een andere club. Maar dan heb je dus al 5 trainers die zeker vertrekken bij het eerste elftal. Ja, en voor hen is het ontzettend lastig. Zeker met alle mokerslagen die ze te verwerken hebben gekregen. Met de leiders in het elftal. En dan kijk ik vooral naar Jordan Henderson, Steven Berghuis. Die dat elftal dan nog van een bepaalde ondergrens moeten voorzien. In de resterende 5 wedstrijden. Ja, het klinkt haast ongelooflijk. Maar om Ajax nog naar plek 5 te loodsen. En de blessures die erbij komen kijken. En een staf waar eigenlijk, zoals ik het net beschreef, het heilige vuur ook al een beetje gedoofd is. Je zag het ook in de klassieker. Hè, waar Van Schip in de eerste helft nog verwoede pogingen deed langs de zijlijn om de schade te beperken. Maar in de tweede helft zagen we hem nog amper van de bank afkomen. Ja, daaraan zie je wel dat het heilige vuur een beetje gedoofd is. Dat is ook wat je hoort als je mensen spreekt. Hij was in het begin bloedfanatiek. Heel aanwezig ook tijdens trainingen. We hebben het in eind januari nog gezien. Toen Ajax al was geklommen naar plek 5. Min of meer de aansluiting vond bij Twente en AZ. En Van Schip er alles aan gelegen was om echt een aanval te doen naar plek 3. Daarvoor wilde hij ook ervaren versterking. Daar kreeg hij er niet bij. Toen kwam Klatten weer in. En ja, inmiddels is die murf gebeukt. En wat je dan hoort is dat die verbaal ietsje minder aanwezig is tijdens de trainingen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Michael Valkanis, die de spelers normaal gesproken flink achter de vorder zit. Ja, dat wordt allemaal een tikkeltje minder. En dan krijg je nu, om die plek 5 nog veilig te stellen, voor het geval Feyenoord de bekerfinale wint, ga je dan nog rechtstreeks Europa in. Dan wordt het voorronde Conference League. Goed, dan moet je dus wel Twente verslaan. Ja, en goed, wat dan ook niet heel inspirerend werkt, denk ik, is dat je dit seizoen 7 topwedstrijden heb gehad in de Eredivisie. Dus laten we zeggen tegen PSV, Feyenoord, AZ en Twente. En Etienne, die hebben hoeveel punten opgeleverd?
1. PSV.
PSV. Ja. Dus ja, Ajax zal een manier moeten vinden om op het laatste moment het tij nog te keren. En naar die 5e plek te klimmen en die vast te houden. En dan hopen dat aartsrivaal Feyenoord ze nog een gunst bewijst door op 21 april die bekerfinale van NEC te winnen.
Ja. We praten zo meteen even verder over het competitieprogramma dit weekend. Maar we gaan ondertussen even naar PSV. Op weg naar de landstitel. En wacht toch wel een drukke transferzomer. Dus we gaan even schakelen met de kliko bij de hertgang. Daarin zit collega Rick Elfrink natuurlijk, onze spotter. En de vraag is natuurlijk, Rick, of er al nieuwe spelers zijn gearriveerd richting de hertgang of bij de hertgang.
Ja, ik heb even zo'n spleetje in die kliko gemaakt. Hè, dat ik er doorheen kan kijken. Nee, er gebeurt al het nodige. Althans, in het geruchtencircuit. En er gebeurt natuurlijk achter de schermen ook al het nodige bij PSV.
Laten we achterin beginnen dan bij de doelman. Wellenreuter, is die al gesignaleerd door jou in Eindhoven of is dat weer informeren nog op dit moment?
Ja, dat zit allemaal nog in een heel pril stadium. Wellenreuter staat overigens bij, ik heb zijn agent nog wel even gesproken afgelopen weekend, staat bij 4 buitenlandse clubs echt wel goed op de radar en daar zou ook concreet mee gesproken worden op dit moment. Hij wil absoluut eerste keeper worden. Nou, Wellenreuter zou natuurlijk alleen maar kunnen komen als Benitez vertrekt. Benitez, daar horen wij in ieder geval van dat hij zijn goede seizoen zou willen verzilveren. Dus dat hij nog een keer in het buitenland zou willen voetballen.
Dat doet hij toch al? Hij speelt in het buitenland.
Ja, formeel heb je natuurlijk volledig gelijk. Daar bedoel ik eigenlijk Spanje, Primera División. Dat zou wel een droom nog voor hem zijn. Hij heeft pas in het Argentijnse nationale team gekiept. Ja, dan moet je op een gegeven moment natuurlijk ook als PSV zijn en zeggen, ja, daar moet wel een transfersom voor komen. Nou, dan zou Ramaljo waarschijnlijk weggaan in de verdediging. Nou, dan is dus de vraag of je Dest kunt behouden. Sambo gaat naar Burnley, hè, hebben we van de week kunnen lezen. Ja, Boskagli willen ze natuurlijk heel graag behouden. Dat is een jongen die kan zijn contract verlengen, alleen die wil ook wel een keer een stap gaan maken, begrijp ik.
Maar het zou best spannend kunnen zijn, Rick, dat voor PSV, dat ze zometeen een verdediging hebben waarbij alleen... Ja, de vraag is dan, wie staan er dan zometeen nog? Want als Dest teruggaat naar Barcelona of een transfer wil maken, omdat ze er financieel niet uitkomen, Boskagli naar het buitenland gaat, deze misschien nog een transfer wil maken, en Ramaljo weg, dan moet je weer een hele nieuwe defensie bouwen.
Ja, en dat zal PSV natuurlijk kosten wat het kost willen voorkomen, dat alles weggaat. Daarom liggen er ook wel voorstellen tot contractverlenging bij bijvoorbeeld deze en Boskagli. Daar wordt volop mee gesproken. Ik denk dat Van Aanholt niet echt, dat hij ook niet echt meer in het plaatje past. Althans, zeker niet voor dit start. Dus ik denk ook dat je daarmee rekening moet houden dat hij gaat vertrekken inderdaad. Ja. Nou ja, en dan ga je naar het middenveld. Daar speelt iets minder. Alleen Joey Veerman is natuurlijk een heel hot item.
Ja.
Ja, komt daar straks 35, 40 miljoen voor. Dan denk ik dat PSV zegt, ja, dan gaan we toch eens een keer kijken of hij inderdaad die volgende stap kan zetten. Nou ja, en de rest, Schouten, die willen ze echt, nou ja, die moet absoluut blijven. Dat is absoluut geen speler die weg mag. Dus dat, ja, dat vinden ze bij PSV ook gewoon achter de schermen echt een fantastische speler. En die moet kosten wat het kost blijven. Tilman, ja, daar zijn ze volle bak mee bezig natuurlijk, hè, om dat bij Bayern weg te houden. Maar ik denk dat toch ook een beetje ijdele hoop is. PSV kan een koopoptie lichten voor 12, 13 miljoen. Maar ja, Bayern kan dan met een boete van 3 miljoen dat voorkomen. Dus ja, ik denk dat het moeilijk wordt, maar wie weet. Ja. De wonderen zijn de wereld niet uit. Misschien zijn ze daar zo verdrietig bij Bayern dat ze het allemaal niet meer weten en niet meer doen. Voorin bij PSV staat natuurlijk ook best wel nog wat te gebeuren. Noah Lang komt natuurlijk terug. Is eigenlijk een transfer, zou je kunnen zeggen. Hè? Want ja, die heeft natuurlijk het hele seizoen bijna niet gespeeld. Wil graag volgend seizoen dan revanche nemen. Ja, Lozano die lijkt dan te blijven. De Jong, Peppi natuurlijk ook. Ja, dan heb je een nieuwe linker en rechter spits sowieso nog nodig. Hè? Want Vitesse is nooit gevangen.
Nee.
En Bakayoko, ja, daar verwacht ik ook van dat hij zal vertrekken.
Maar het zwaartepunt van die transferperiode zit dus eigenlijk vooral achterin bij PSV.
Ja, denk ik wel inderdaad. Al op de flanken natuurlijk en rechts centraal achterin. Daar zullen ze snel een oplossing voor moeten vinden.
Nou, kortom, er staat genoeg te gebeuren in Eindhoven. Dat niet alleen, er is nog veel meer aan de hand. Want het Eindhovens Dagblad, ED en AD brengen samen een kampioensboek uit van PSV, over PSV. Daar heb jij natuurlijk ook aan meegewerkt, uitgebreid. Vertel eens even, wat staat erin, in het boek allemaal?
Hier gaat echt iets ja, een schitterend boek ontstaan. Projectleider is Wessel Penning, oude chef sport van het AD, die met heel veel enthousiasme daarmee bezig is. En ik moet zeggen ook iedereen flink achter de broek zit om de verhalen nu te gaan aanleveren. Zeg maar. Want ja, er moet langzamerhand vaart gemaakt worden, want het zou zomaar kunnen dat PSV over 2 of 3 weken kampioen wordt.
Ja, en dan moet het boek ook af zijn.
Ja, dan moet het boek dus af zijn. En Wessel doet dat met veel energie en overgave. En volgens mij alle auteurs, want dat zijn er nogal wat. Ik denk dat we zeker 10 mensen hebben die mee gaan werken aan het boek. Ja, die zijn er volle bak mee bezig. Met tal van unieke verhalen over dit kampioensjaar. Hè, tussen aanleidingstekens nog even. Want daar lijkt het toch wel op uit te draaien, zou je zeggen. En zelf schrijf ik de afgelopen weken, dag en nacht door, zou ik haast bijna zeggen. Ik heb inmiddels in een week of 4, 5 iets van 36.000 woorden weer extra getikt over dit seizoen. En om de luisteraar een idee te geven, ja, dat is ongeveer een boek van 100, 150 pagina's. En dan komen er ook nog heel veel verhalen dus bij. Dus het wordt een heel erg dik boek. Ja? Het wordt een onmisbaar boek in je kast als je PSV-supporter bent, dat sowieso. En het is een heerlijk naslagwerk, denk ik straks ook. Als je straks over 10 jaar nog eens lekker terug wil denken aan dit seizoen onder Peter Bos. Hè, wat een unieke eerste seizoenshelft bijna opleverde, hè, met die 51 uit 17. En ook nog altijd een absoluut puntenrecord op kan leveren met 93 punten. Want als PSV de laatste 5 wedstrijden zou winnen, ik zeg niet dat het gebeurt, maar alles zou gebeuren. Evenaar is het record van Ajax uit 1972. En dan zijn ze eigenlijk de beste eredivisieploeg ooit.
Ja.
Moeten ze wel 13 doelpunten moeten ze meer maken dan dan de tegenstanders in de komende 5 wedstrijden. Nou, dat lijkt me niet onmogelijk, maar dus ook dat zou nog spannend kunnen worden of dat gaat lukken. Het gaat natuurlijk allemaal om het kampioenschap. Daar is iedereen mee bezig hier in Eindhoven. He, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat zie je vaak toch een beetje het credo. He. Kampioen worden, dat is wat men wil. Maar ja, je zal maar die laatste 5 wedstrijden nog winnen. Dan heeft Bos echt iets iconisch neergezet, vind ik. In de eredivisie dan. He.
Ja, precies. En het boek gaat Eendracht heten. Gaat natuurlijk over die 25e landstitel van PSV. Ik lees verhalen over de aanpak van Peter Bos. De Volendamse roots van Joey Veerman. De ouders van Luc de Jong. Nou, clubhelden komen aan het woord als Guus Hiddink, Berry van Aarle, Aad de Mos. De gebroeders van de Kerkhof. Ja, alles zit erin, geloof ik, hè?
Je kan het zo gek niet bedenken of het zit erin. Nee. En inderdaad, ja, Eendracht, hoe komt hij erop? Hè?
Nou,
dat hebben we samen verzonnen natuurlijk. Het woord Eendracht, hoe is het? Ja, hoe kom je erop, Eendracht?
Ja.
Nee, voor de niet-PSV, de Eendracht maakt macht is natuurlijk het credo altijd bij PSV.
Als je van sportboeken houdt, vorige boek van Mikkels, vorig jaar heette het natuurlijk Kamerada. Nu heb je Eendracht, dus het past ook heel erg in de beleving van de fan. En het wordt gedrukt op het moment dat PSV kampioen is. Dus je kan het nu al bestellen, dan ben je zeker van een boek. Dat kan via de site van het AD en het ED kan je hem al bestellen. En dan is die, zodra die gedrukt is en helemaal beschikbaar is, krijg je hem in juni krijg je hem opgestuurd. Dat is een beetje het mooie aan dit hele verhaal.
En heel belangrijk, er zit fantastisch fotomateriaal in. Pim Rasch, onze rasfotograaf. Dat is toch wel een fenomeen, vind ik ook. En dat zijn, dus laten we die vooral niet vergeten. Het beeldmateriaal, wij journalisten zijn altijd heel erg gefocust op tekst. Maar het beeldmateriaal is natuurlijk ook heel erg belangrijk. En ik denk dat Pim daar echt een fantastische kerel voor is om dit vast te leggen.
Nou, ga alvast naar de website als je PSV-supporter bent of voetballiefhebber en je wilt het boek bestellen. Het kan. Daarmee hebben we dit reclamepraatje ook dan afgerond. Dat hoort wel een beetje natuurlijk onze eigen boeken promoten. Hè? Je weet hoe het gaat, hè?
Ja. Dit staaltje zelfbevlekking. En nou is het ook nog zo dat het vorige boek van Feyenoord, van Mikkels...
Ja, genomineerd is.
Van het jaar kan worden. Ja. Dus dat hebben we ook nog benoemd dan bij deze. Nou, fantastisch. Dus we zijn lekker bezig om onszelf te promoten vandaag.
Hey, maar Rick, even één ding. Hè. Als er nu luisteraars zijn die via de podcast vandaag besteld hebben... dat aan jou laten weten. Kunnen ze dan ook gesigneerd krijgen van jou dat boek, of niet?
Tuurlijk, joh. Ik ben elke dag op de hetgang. Desnoods komen mensen naar thuis. Ik ben dag en nacht bereid om het boek te signeren. Komt allemaal goed. Maakt me allemaal helemaal niks uit. Kom ik graag die kliko vooruit. Echt.
Heel goed. Nou, ik ga nu weer die kliko insturen. Want je weet nooit wie er zo meteen weer binnenkomt.
Ik maak een extra gaatje in die kliko. Dan kan ik met mijn armen er ook uit.
Kom gelijk tekenen. Ja, precies. Heel goed. Nou, Rick, dankjewel voor nu. Ik wens je een mooi weekend en tot de volgende. Man.
Tot de volgende keer.
Ik daag trouwens alle luisteraars uit om binnenkort ook even een foto te maken van een kliko met het hoofd van Rick erin. Lijkt me echt mooi om daar een soort van online op X of op Instagram een paar foto's van te hebben. Dus ga maar aan de slag en knutselen. Wil je het boek van Rick trouwens hebben?
Slaat Rick uitgerekend deze podcast over. Krijgt hij in één keer allemaal foto's toegestuurd? Denkt hij, wat gebeurt hier nou?
Ja, dan krijgt hij allemaal foto's toegestuurd van zichzelf met de kliko. Ja. Ik vind het mooi. Ik vind ook dat Rick eigenlijk een eigen kliko verdient. Gewoon, weet je? Rick ook opstaat. Maar het boek van Rick, Eendracht komt, is nu al te bestellen op de site, moet je even naar ed.nl/Eendracht. Dus ed.nl/Eendracht. Kan je hem voorbestellen. Weet je zeker dat je hem hebt zodra het boek van de drukpersen afrolt. Ik ben heel benieuwd naar dat verhaal. En nog even naar het weekend, Johan, want we hadden net over Ajax Twente. Aardig potje. Maar er staan natuurlijk ook nog twee andere leuke potjes op in het kader van Ajax. Belangrijk, Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Want als een van die twee ploegen wint en Utrecht verliest, komen ze dichter bij Ajax natuurlijk. Gelijk met Ajax in punten. Dat is een belangrijke pot.
Dat klopt.
En
dat klopt.
Excelsior Volendam vind ik toch stiekem ook wel een belangrijk potje dit weekend.
Ja, dat is een hele belangrijke. Ik dacht vorige week even dat we het restant van de competitie, dat vrijwel alles beslist zou zijn. Dus de degradanten op zekere bekend, Vitesse en Volendam. Nou, Excelsior kon je dan al wel een beetje invullen.
Plek 16, ja.
Als plek 16, de ploegen daarboven nagenoeg veilig. En bovenin, daar was het helemaal klip en klaar. PSV 1, Feyenoord 2, Twente 3, AZ 4. Ja, misschien dan Ajax op 5. Maar er is toch nog hier en daar wat spanning in gekomen. Gaat Ajax die vijfde plek nog halen? En onderin inderdaad.
Ja.
Het zou ontzettend knap zijn als Volendam nog, dat hoop ik niet voor jou, Volendam nog over Excelsior heen weet te wippen. Maar dan moeten ze de komende wedstrijd dus winnen. Dus dat is echt wel...
daar staat het ook wel op dat potje.
Dan kun je alle degradatie-clichés op loslaten. Kelderkraken, 6-punten-duel.
Ja. Nou ja, wint Excelsior dat duel, zouden ze over RKC weer heen kunnen gaan. En dan wordt het een strijd tussen RKC en Excelsior weer. Wie erin blijft of wie niet. En een overwinning zou natuurlijk zuurstof zijn voor Excelsior. Maar ja, dat is ook voor Volendam misschien wel die overwinning afgelopen week tegen RKC. Dus dat moeten we zien.
Ik wil jou niet ontmoedigen, Etienne, maar... Als ik zie de reeks die Excelsior te pakken heeft, dat belooft weinig goeds.
Nou ja, er komen spelers terug. Ik houd hoop. Ik weet dat er een aantal jongens die geblesseerd zijn geweest, veel jongens zijn geblesseerd geweest, die komen nu terug.
Nou ja, misschien dat ze van brandstof voorziet. En dat ze, aan de andere kant is het ook zo, je moet deze in ieder geval winnen om niet rechtstreeks te degraderen. En als dat lukt, weet je, dan komen ze misschien wel ineens veel prettiger in die degradatiestrijd te zitten. En dan wordt het iets onbevangener wellicht. Kunnen ze nog een plekje stijgen.
Ja, toch is het wat Sjoerd ook zegt. Hè. Je gunt iedereen zo'n promotie. Die spanning die je hebt tijdens een wedstrijd. Promotiedegradatie.
Ja.
Je zit je te ergeren aan het feit dat dingen misgaan. Je ergert je aan dat het... Maar het hoort er ook wel bij. Het is ook wel weer mooi om zo'n wedstrijd te volgen.
Ik had een stukje PEC Excelsior gezien. Oh, dat was zo slecht. Zeker als je in de dagen na die Champions League krakers voorbij ziet komen. Met een moorden tempo en schitterende doelpunten. Maar die wedstrijd was zo slecht. En ja, op een gegeven moment dacht ik ook van ja, weet je, heel gek is het ook niet. Die spelen natuurlijk ook met stroom op de benen. Uit vrees dat ze dat het weer misgaat. En dat ze nog dichterbij bij die streep komen.
Ja, precies. Gaan natuurlijk bekijken. Maar het wordt ook spannend, Johan, of jij de volgende vraag weet. Want we zijn toe aan de vraag van vandaag. Ben je er klaar voor?
Let's go.
De vraag van vandaag.
Dit is de vraag die Sjoerd gisteren voor jou en onze luisteraars had.
De aanleiding ga ik niet verklappen, want anders wordt het te makkelijk. Maar welke Nederlandse voetbalclub, en we hebben het hier over een profclub, speelde voorheen aan de Telefoonstraat?
Ja, welke Nederlandse voetbalclub speelde voorheen aan de Telefoonstraat? Bij mij ging er geen belletje rinkelen, later wel. Bij jou wel?
Er gaan nog geen alarmbellen af. komen we weer terug, RBC?
Heel goed, RBC, ja. Heel goed. Dat was het antwoord inderdaad.
Leuk vraag.
Ja, Gerben wist dat ook, onder andere een van de vele goede inzendingen. Maar Sjoerd zei ook gelijk, bij die club is mijn profavontuur als profvoetballer kortstondig geweest. Dus toen dacht ik, hoe zit dat nou? Dus ja, Sjoerd, leg het zelf dan maar even uit.
Ja, god, het mag totaal geen naam hebben, weet je. En ik zeg het er gelijk bij. Maar mijn profcarrière is eigenlijk begonnen en geëindigd bij RBC.
Oh, echt?
Ja, ik heb daar toen een half jaar of zo stage gelopen op mijn 15e in de jeugd. En iedere dag of iedere week een paar keer trainen en zo. En dat was aan de Telefoonstraat, Sportpark De Luiten. Die trainingsvelden lagen er pal naast. En na die stage mocht ik op gesprek komen. En mocht ik voor het komende seizoen mocht ik daar komen spelen. Nachten wakker van gelegen. Dan moest ik dat doen, moest ik het niet doen. En na heel lang nadenken dacht ik doe het niet. En heb ik uiteindelijk met mijn vader overlegd. Ik zei tegen mijn vader, ja, ik denk dat ik het niet doe. En die zei, jongen, groot gelijk, lekker doen wat je wil. Toen ben ik gewoon weer teruggegaan naar mijn oude amateurclubje. En daar speel ik tot op de dag van vandaag. Maar de moraal van het verhaal is vooral dat ik, en dat heeft me altijd verbaasd hoe dat kan gaan. Je droomt als kind jarenlang van het worden van profvoetballer. Ik ook. Ik wilde niets liever. En op het moment dat ik dat besluit had genomen om het niet te doen, opluchting. Het was echt een opluchting. Ik had het ook niet gered. Ik moest daar op meteen in lopen. En dan was het misschien nog 2 jaar net gelukt. Dus dat maakte het misschien makkelijker. Maar ik vond het echt er viel een last van mijn schouders af op de een of andere manier.
En waarom wilde je het dan uiteindelijk niet doen? Want er zijn heel veel jongens die voor een keus staan. Die denken, ik ga door tot 17, 18. Ik ga die droom najagen. Ik wil die Eredivisie in. Ik denk dat ik daar heel dat mijn carrière kan zijn. Die redden dan uiteindelijk niet. En die weten dan niet wat ze moeten gaan doen met de rest van hun leven.
Ik was 15. Maar dan ga je je voorstellen hoe dat dan wordt. Dan moest ik 3-4 keer in de week met een busje worden opgehaald om naar Roosendaal te rijden. Mm-hmm. Ik had liever gewoon met NAC gespeeld. Trouwens, maar dat terzijde. En dan wat je er allemaal voor moet laten. Je zit op de middelbare school. Alles staat in het teken van dat voetbal. Ik voelde er ook druk bij. Je moet presteren, je moet het zien te redden. Op die trainingen, nou ja, ik moest echt op mijn top presteren om daar goed mee te kunnen, voor mijn gevoel.
Ja.
Dus ik was er gewoon niet voor geschikt voor dat hele wereldje. En ik dacht al dat ik het wel was. En toen van de een op de andere dag dacht ik van nee, ik doe het niet. Ik heb er nooit ook maar een seconde spijt van gehad.
Nou, dat is dan toch wel mooi. Dat is het beste nieuws eigenlijk, dat je er geen spijt van hebt gehad.
Nee, en een aantal jaren later verdwenen RBC natuurlijk van het toneel. Ja. Maar het mooie nieuws is,
ze komen weer terug, hè?
Ze komen weer terug. En dat vind ik ook mooi, want ik heb er wel een klein zwak voor die club.
Ja, dat begrijp ik. Nou, mooi. Mooi voor dit verhaal. Dank voor dit verhaal, Sjoerd, nog even in de podcast. Want dan kunnen we eventjes, dan hebben we gelijk ook geduid waarom daar jouw betaald voetbalcarrière gestart en geëindigd is.
Aan de Telefoonstraat, Etienne.
Heel goed.
Maar ik voel me al bijna weer bezwaar dat het nu over mijn totaal niet relevante voetbalcarrière is gegaan. Deze podcast toch wel, nou wat is het, 2 minuten lang.
Nou, maar
laten we snel doorgaan naar het volgende onderwerp. Het
waren toch 6 hele mooie maanden?
Ja, zeker weten.
Mooi, dat was het verhaal van Sjoerd. Heb je ook zo'n verhaal of niet?
Heel mooi verhaal. Ik heb het profvoetbal niet aangetikt. Ik heb wel redelijk hoog gevoetbald. Bij Sportclub Enschede. Ik voel me nu al bezwaar dat het al seconden over mijn, over mijn voetbalcarrière gaat.
Kom maar op over die vraag van vandaag dan.
De bloedstollende titelstrijd in Engeland gaat zaterdag verder met Arsenal, City en Liverpool.
Ja.
Dat betekent dat we aan het eind van het seizoen of een Duitse of een Spaanse trainer krijgen die de Premier League wint. Heb jij je wel eens afgevraagd, Etienne, hoe vaak er een Engelse trainer de Premier League heeft gewonnen?
Nee, eigenlijk niet. Maar dat is een hele goede vraag eigenlijk.
Dat is een vraag voor jou en voor de luisteraars. Hoe vaak is een Engelse manager met de Premier League titel aan de haal gegaan?
Mooie vraag. Mocht je dit nou weten, laat het ons dan weten via X met de hashtag AD Voetbalpodcast of via Instagram door mij een DM'tje te sturen. Maandag het antwoord in de Voetbalpodcast. Dus je hebt het hele weekend om deze vraag nog even goed na te denken, het lijstje erbij te pakken, welke Engelse managers dat waren. En dan maandag het antwoord. En dan ook het antwoord kijken of Mikkels het weet. Dus ik ben heel benieuwd.
Het lijstje mag, maar oma Google moet iedereen achterwege laten. Hè? Nee, ik zeg het nog maar een keer.
Kijken of het lukt.
Ga niet cheaten.
Nee, nou, dat maandag het antwoord. Johan, dank voor nu. Ik wens je alvast een mooi voetbalweekend. En ik spreek jou volgende week weer.
Tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.